Goedemorgen. Ben ik goed te verstaan? Denk het wel, hè? Ja. Fijn om in jullie midden te zijn. Ik ben wel echt geraakt door de liederen, door de getuigenissen. En het is mooi om te zien als je wat voorbereidt en je hebt geen contact met elkaar, dat de Heilige Geest alle dingen bij elkaar brengt. En in de getuigenissen, in de liederen. Ja, dat is heerlijk. Ik hoop en ik zie het dat het aansluit op het woord wat ik met jullie hoop te delen. Dus daarom wil ik eerst kort danken. Want daar mogen we de Heren voor danken dat hij dat doet. Zullen we dat doen? Heren, dank u wel. Dank u wel dat u ons in alles bijstaat. En dat we mogen bouwen op het fundament, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat u, toen u wegging, ons beloofd hebt uw helper te zenden, uw Heilige Geest, die het zijne uit u heeft genomen en dat ons verkondigt. Heer, en daarom moeten we eerst onze afhankelijkheid belijden aan u en u vragen, Heer, wilt u onze harten vervullen met uw Heilige Geest, zodat we een helder en duidelijk zicht hebben op uw Zoon. Dat ik en dat onze persoonlijke omstandigheden weg mogen vallen en dat we u alleen zullen zien. Heer, dank u wel voor wie u bent en dat u alle dingen in uw hand hebt. Amen. Goed, ik wil vanmorgen een stukje met jullie behandelen vanuit 1 Johannes 1. En dat zullen we eerst gaan lezen met elkaar. En hou de Bijbel er zeker bij. We zullen de tekst met elkaar gaan doorlopen. En we zullen ook nog wat her en der heen bladeren. Ik ga lezen vanaf vers 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. En dan wil ik nog één tekst lezen. Uit 1 Johannes 2, dus bij mij op dezelfde kant. En dat is vers 21. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent. En omdat er geen leugen uit de waarheid is. Goed, dan zullen we met elkaar over na gaan denken. Prachtig stuk. Er zit ontzettend veel in. En dat kan ik er niet allemaal uithalen. Maar ik heb een paar dingen gekozen. En dan zullen we met elkaar doorheen gaan. En nu zul je zeggen, nou Jan, dan kom je vanuit een andere gemeente en dan zul je ons wel even vertellen hoe het zit of zo. Nou, zo sta ik hier dus helemaal niet. Ik sta hier echt met die tekst waar ik mee afsloot. Ik kom hier om met elkaar te spreken over de waarheid. En ik heb jullie al een aantal keer ontmoet. En ik proef dat jullie de waarheid kennen. En het is zo heerlijk als we elkaar daarin bemoedigen. Dus er komt misschien vandaag niets nieuws tot u. Maar ik wil u bemoedigen met datgene wat u al weet. Zodat we met elkaar in de gemeenschap leven met Jezus Christus. Maar ook met elkaar. Omdat we elkaar herkennen in die heerlijke waarheid van Jezus Christus. Ja? Wat gaan we doen? We gaan met elkaar nadenken over 1 Johannes 1. Maar er zit dus heel veel in. Dus ik kan niet alles eruit behandelen, maar ik heb wat keuzes gemaakt. Maar ga hier ook thuis lekker mee bezig. Ik ben zo van deze Johannesbrief gaan houden. Er zit zoveel in. En weet je wat nou het meest heerlijke wat erin zit? Waar ik achter ben gekomen voor mijn leven, maar ik denk ook dat dat de bedoeling was van Jezus, van Johannes, is dat Jezus Christus centraal staat in deze hele brief. Dan zul je zeggen, ja, maar dat gaat toch om het hele woord? Ja, dat klopt. Maar Johannes schrijft deze brief aan een gemeente die hij had voortgebracht. Dat waren zijn geliefde kinderen, schrijft hij constant over. Dus hij had een relatie met hen. En deze gemeente ging groeien en toen kwamen er mensen in de gemeente. En die vonden zichzelf belangrijker dan Jezus Christus. Dus Jezus Christus ging wat naar de zijkant. En die mensen kwamen wat naar het centrum. Nou, als dat gebeurt, dan gaat blijdschap de deur uit. Want ik word niet blij van andere mensen. Ik word blij van Jezus Christus. En ik word heel blij van andere mensen als ze Jezus Christus kennen. Maar als ze zichzelf verheerlijken en zichzelf verhogen en als ze zeggen dat ze zonder zonde zijn, dat ze Jezus helemaal niet nodig hebben, oeh, dan wordt het lastig. Dan wordt het wat lastig voor mij. Dus in deze context mag je deze brief lezen. En het is zo nodig, weet ik, omdat ik ook aan het hoofd van een gemeente mag staan als oudste, zeg maar. Dus dat je nadenkt met elkaar hoe moeilijk het is dat Christus in ons leven, maar ook in de gemeente, constant het centrum vormt. Waarom? Omdat ik mijzelf meeneem. Dus zodra ik al binnenstap, wordt dat al moeilijker. En daarom is dit wat Johannes schrijft constant, dat hij zegt, maar het is Christus. Het is Hij die ons heeft bevrijd. Hij moet het centrum vormen. En als je die brief zo gaat lezen, dan ga je ook begrijpen waarom hij tegen bepaalde dingen gaat schrijven. En ik hoop hier in de komende tijd nog 3 keer te komen. En dan gaan we hier ook in door. Dus hij gaat allemaal facetten van mensen of van gedragingen of van dingen van de wereld die de gemeente binnenkomen. En al die dingen zorgen ervoor dat Christus wat naar de zijkant gaat en niet meer het centrum vormt. Nou, daar wil ik vandaag een begin mee maken. En dat doet Johannes namelijk ook. Want hij zegt wat er was vanaf het begin. Dat is het eerste zinnetje. En dan kun je zo overheen lezen. En zeggen, ja, wat er was vanaf het begin. Maar dat aan zich is al een wonder, hè. Ik vond het mooi. Marco sprak over de opbouw van de liederen. We zingen eerst over de grootheid van God. En ik denk ook dat we ons dat moeten beseffen. Want hoe groter ons beeld van God is, hoe kleiner één het beeld van onszelf, maar ook hoe groter zijn heerlijkheid is, hoe groter zijn liefde is die tot ons komt, hoe groter het wonder is dat hij zichzelf heeft gegeven. Dat hij de nederigste is geworden. Die hoog verheven God die zichzelf heeft vernederd. Dus wat er was vanaf het begin was God. Hij is totaal anders dan wij. Ongeschapen. Wij zijn zijn schepping. Hij heeft van tevoren een plan gehad met de wereld. Maar ook met u en jou en mij. Hij kent ons beter dan dat we onszelf kennen. En weet je wat nou het grote probleem is geweest in de zondeval? Dat we tegen God hebben gezegd, weet je, we weten het misschien wel beter. We hebben u helemaal niet nodig. De hoogmoed van het leven. We zijn in opstand gekomen tegen God. En weet je wat het probleem daarvan was? Dat al onze blijdschap weg is. Door onze opstand tegenover God, ons weggaan bij God, is alle blijdschap weggegaan. Het is totaal verloren gegaan. En wij denken als mensen wel dat als wij ons koninkrijkje vanaf de aarde naar de hemel willen bouwen, dat we het goed hebben en dat we fijn zijn. Maar kijk naar de wereld om je heen. Een wereld zonder God, een wereld die verder van God afraakt, is een wereld waarbij de depressiecijfers stijgen. Waarbij verdriet toeneemt. Waarbij oorlogen en rampen toenemen. Laten we kijken naar wat er in Israël gebeurt. Dat is wat we elkaar aandoen. En dat is het gevolg van onze val. Ons weggaan bij die levende God. Die ons veel beter kent dan dat wij onszelf kennen. En dan is het zo heerlijk dat deze God het hersteld heeft. Het was zijn herstel vanuit de hemel naar de aarde. Hij heeft ons zo lief gehad dat hij heeft gezegd, ik ga een oplossing geven. Ik ga het leven openbaren. Het eeuwige leven in Jezus Christus. Dat lezen we ook in vers 2. En wij verkondigen u het eeuwige leven. Jezus Christus. Hij is gezonden. Johannes zegt, besef dat. Het gaat allemaal om hem. Het is zijn reddingsplan vanuit de hemel naar de aarde. En dan noemt hij vier dingen. Want Johannes was natuurlijk een man die met Jezus op aarde heeft gewandeld. Want hij wil deze dingen namelijk aan ons laten zien en ons verkondigen. Zodat wij in de gemeenschap komen met hem. Met Johannes. En door hem met Jezus Christus en God de Vader. Nou, dan moeten we dus eerst na gaan denken met elkaar over wat heeft hij dan gehoord. Want hij zegt in vers 1, wat wij gehoord hebben. Wat wij gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben, dat is nog dichterbij, hè. En wat wij met onze handen getast hebben van het levende woord, dat willen we u verkondigen. Daar wil ik jou meenemen in die gemeenschap. Nou, wat heeft Johannes allemaal gehoord? Ik kan van alles in gaan vullen, maar ik denk dat jullie heel goed je Bijbel kennen. Dus Johannes heeft heel veel opgeschreven en hij zegt, had ik alles opgeschreven, zegt hij het aan het einde van zijn evangelie, dan was de wereld te klein om de boeken te kunnen bevatten. Zoveel heeft hij gezien en gehoord van de Heere Jezus, aanschouwd. Hij heeft gehoord dat de Heere Jezus sprak over, ik ben het licht van de wereld, ik ben het levende woord. Ik ben degene die de Vader gezonden heeft en ik kan niets doen zonder dat de Vader het mij heeft geopenbaard. Hij heeft gezien hoe de Heere Jezus een leven van gebed leefde. Hij heeft gezien hoe de Heere Jezus steeds weer in gesprek ging met zondaren, met verloren mensen, hoogmoedige mensen, nederige mensen, mensen die het moeilijk hadden, die onderaan de maatschappij stonden. Dat heeft Johannes allemaal gezien. Maar hij heeft het ook aanschouwd. Hij heeft er ook met zijn neus bovenop gelegen. Hij heeft zo gezien dat de Heere Jezus verheerlijkt werd. Op de berg, daar was hij bij. Dat Mozes en Elia verschenen. En dat de Heere Jezus aangesproken werd door zijn eigen vader. Moet je je voorstellen, de Heere Jezus heeft net daarvoor gesproken over het feit dat hij moet gaan sterven. En eigenlijk direct daarop volgt de verheerlijking op de berg. En dan is het God de Vader zelf die zegt over zijn zoon, dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik hem welbehagen. Hij heeft het gehoord, hij heeft het gezien, hij heeft het aanschouwd. Maar hij was ook, Johannes was ook degene die aan het hart, op de borst van de Heer Jezus lag. Bij de laatste maaltijd en aan hem vroeg, wie is het die u zal verraden? Hij heeft hem gestast, hij heeft hem met zijn handen gevoeld. Maar in de voorbereiding, toen ik hiermee bezig was, was er eigenlijk nog één ding wat er voor mij uitsprong. Waarvan ik dacht, toen Johannes dat moet hebben gezien en moet hebben gehoord, Wat gaat er dan door je heen? En daarvoor wil ik heel graag jullie meenemen naar een klein stukje uit zijn eigen evangelie. Johannes, hoofdstuk... gewoon even naar Johannes, laatste hoofdstuk. Even kijken, ik heb het opgeschreven. Johannes... Of heb ik het vanuit Lucas? Ik ga het erbij pakken. Ja. Johannes hoofdstuk 19. En dan wil ik lezen vanaf vers 26. 25, sorry. Moet je je voorstellen, ja. De Heer Jezus, hij is de weg van lijden ingegaan. Hij is bespot, veracht. Hij is zo mishandeld dat hij op een gegeven moment hulp moet krijgen om de balk verder te dragen. De Heer Jezus die totaal vernederd werd. Die bespot werd. Die toen hij daar hing voor de zonde van de hele wereld. Er mensen aan zijn voeten stonden en zeiden, joh, als u dan de zoon van God bent, hè, zoals u zei, kom dan van dat kruis af en we zullen u geloven. En dat de Heer Jezus op dat moment de keus maakte om het niet te doen. Hij had maar een knikje met zijn hoofd hoeven geven en de hemelse machten. En hij zelf had zijn grootheid en zijn glorie kunnen laten zien. En al die mensen waren niet meer geweest waar ze waren geweest. Maar hij deed het niet. Weet u waarom niet? Omdat hij u, jou en mij zo lief had. Daarom bleef hij hangen. Maar wat mij nog dieper raakte, en dat heeft Johannes gezien en gehoord, dat lezen we hier, is dat hij bij het kruis van Jezus staat. En terwijl Jezus dat allemaal overkomt, terwijl de zonde van de gehele wereld op hem neerkomt, weet je wat hij zegt? Vers 25. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. En toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had, dat is Johannes, bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in huis. De Heere Jezus draagt de zonde van de hele wereld. De mensheid bespot hem. Hij had toch wel wat anders om druk mee te zijn. Maar weet je wat hij doet? Hij ziet zijn moeder. En hij zegt, moeder, ik weet, ik ga sterven. Maar zie uw zoon. Ze krijgen er een nieuwe zoon voor terug. En dan staat er, vanaf dat moment nam Johannes haar in huis. Toen Jezus op het diepst van zijn lijden kwam. Toen de Heer Jezus de zonde van de gehele wereld droeg. Was hij bezig met de ander. Wat een wonder. En dit heeft Johannes gezien. Hij heeft het geproefd, hij heeft het getast. En in die gemeenschap wil hij ons brengen. Hij wil zo graag dat wij zo doordrongen zijn van de liefde van de Heer Jezus. Dat waar Wijnand vanmorgen in het avondmaal al over sprak. Waarom? Want deze liefde drijft ons. Het is niet een wet. Weet je wat de wet zei? Doe dit en dat en leef. Weet je wat het geloof zegt? Wat de liefde zegt? Leef. En doe dit en dat. Maar waarom doen we dit en dat? Omdat het ons volkomen blijdschap geeft. Zegt Johannes. Daar wil hij ons brengen. Deze dingen wetende. Deze dingen ziende. Geeft ons volkomen blijdschap. In deze gemeenschap mogen we leven. Hij heeft het geschreven. Maar nu weet ik. Dat u misschien hier zo zit en zult zeggen. Mooi, Jan. Maar de realiteit is soms zo weerbarstig. Volkomen blijdschap. Dat is momenteel een ver van mijn bedshow. Ik ervaar het zelf ook wel eens. Dan ben ik diep onder de indruk van al deze dingen. En ik geloof ze en ik weet ze. En het maakt me blij. Maar toch knaagt er nog iets. Misschien zit u hier ook wel. En zegt u veel meer. Nou, het geestelijk leven is alsof ik een roltrap opren. Maar niet boven kom. Ik zit hier zo met pijn. Omdat ik iemand verloren ben. Ik zit hier zo met pijn. Omdat ik afwijzing ken in mijn leven. Ik zit hier zo met pijn. Omdat ik niet begrepen word. Misschien zit je hier wel en kijk je terug op de afgelopen week en hoor je deze woorden van de Heere Jezus die toen hij lijden en zonde op zich nam, nog aan zijn moeder dacht en dat je denkt, en dat is geen realiteit in mijn leven. Het is zelfs niet, het komt niet eens in de buurt van mijn leven. Ik leef eigenlijk ten diepste nog steeds voor mezelf. En je voelt je hier een zondaar en je zit hier zo en je zegt het klinkt allemaal mooi, maar ik weet het niet meer. Ik denk dat we die realiteit maar gewoon eerlijk mogen benoemen. Dat dit het christenleven is. En toen ik in de voorbereiding was, toen besefte ik me dat ook. Ik heb ook soms de neiging om dit dan zo tot me te nemen en dan preek je dit zo en dan, oh, dan moet iedereen maar blij zijn en dan gaan. En toen had ik een hele wijze broeder en die zei, Jan, maar er is soms ook pastoraat nodig in je preek. En dat vond ik een uitdaging. Dus ik heb aan de Heer gevraagd, maar hoe moet ik hier nou mee omgaan? Want ik wil dus enerzijds dat men naar huis gaat en volkomen in de blijdschap zit. Maar ik besef ook die gebrokenheid. Hoe moet ik daar nou mee omgaan? En toen werd ik in de voorbereiding werd ik echt getroffen door het gedeelte dat de Heer Jezus zegt, komt alle tot mij. En dat wil ik heel graag lezen. En dan wil ik een gedachte met elkaar uithalen. Zodat die blijdschap bij jullie van binnen uit naar boven komt. Ik wil graag gaan naar Matteüs 11, vers 28. Het is denk ik een ontzettend bekend gedeelte. Matteüs 11. Vanaf vers 28. En dit is ook wat ik bedoel, hè, met die brief van Johannes. Was bedoeld om Christus naar het centrum van die gemeente te halen. Niet mijn menselijke wijsheid nu of zo, of mijn handige oplossingjes voor dingetjes van nou, als je dit gaat doen, dan gaat jouw leven misschien wel weer beter worden of zo. Of blijer. Nee, het is Christus zelf die het centrum moet vormen van deze dingen. En wat zegt Jezus dan? Hij zegt, als je je vermoeid en belast voelt, hè, wat ik net zei. Dat je de realiteit van het leven soms zo onder ogen ziet. Dan zegt hij, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, en leer van mij dat ik zachtmoedig ben, en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht, en mijn last is licht. Ga naar Jezus toe. Hij zal u rust geven. En de zachtmoedigheid en de nederigheid van de Heer overstijgt altijd onze zonden. Maar dat weten we. Maar er was hier wat anders in deze tekst wat mijn hart greep. Want hij zegt, neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En toen dacht ik, ja, maar stel nou dat je in het leven zit. En dat je al vermoeid bent en belast bent. En dan ga je naar de Heere toe. En wat zegt hij? Neem mijn juk op u. Maar ik had het toch al zwaar. Ik was toch al belast. Ik was toch al vermoeid. En u zegt wel dat het zacht is, maar de realiteit van het leven is soms zo hard. Ik begreep dat ook niet helemaal. Wat moet ik nou met die tekst? En toen las ik een voorbeeld. Ik heb hem niet van mezelf, maar dat heeft me diep geraakt. En toen ben ik het iets beter gaan begrijpen. Die man die beschreef het als volgt. Hij zei, stel dat je een drenkeling bent. En je zwemt voor je leven. Je doet er alles aan om blij te zijn in het leven. En om je zicht op de Heere te houden. Maar je voelt, ik ga, ik zak, ik red het niet. En als drenkeling probeer je boven water te blijven. En dan staat er iemand op de kant. En die werpt jou een zwemvest toe. En die zegt, trek het aan, doe het om, neem het op u. En dat jij zegt, ben je gek geworden? Ik sta al te zinken. Ik ga niet nog een extra last erbij nemen. Maar weet je wat dat zwemvest doet? Als je die last op je neemt, om je heen doet, dan tilt hij je naar boven. Dan hoef je niet meer te zwemmen. Dan blijf je drijven. En zo is het ook met de Heer Jezus. Als we zijn juk op ons nemen en zijn last aantrekken, dan tilt het ons op. Dan laat het ons drijven. Dan tilt het ons omhoog. En weet je wat nou zo de neiging is? Ik heb er last van, ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar als ik het moeilijk heb en als ik het zwaar heb En ik zie het ook in de wereld om me heen. Weet je wat mensen dan vaak gaan doen? Zichzelf steeds meer profileren. En Jezus gaat eigenlijk steeds meer naar de zijkant toe. Terwijl de hele oplossing van het probleem is dat we bij Jezus zijn. Als we zijn juk op ons nemen en zijn last gaan dragen, dan tilt het ons op. Dan geeft dat ons rust. En daarom begrijp ik zo goed wat Johannes zegt. De oplossing is niet dat je zegt dat je zonderloos bent. Die mensen die dat doen, dat zegt hij ook in het hoofdstuk, die houden zichzelf voor de gek. Maar nog erger, ze maken God tot een leugenaar. Weet je wat je nodig hebt? Dat je beseft dat je een zondaar bent. Maar zoals dat hoofdstukje 1 Johannes ons zo mooi zegt, wij mogen tot God de Vader gaan. Want wij hebben een voorspraak bij de Vader. Wie? Jezus Christus, de rechtvaardige. En dan trek je dat aan. Dan neem je die last op je. En dan tilt het je op. En dan ben je eerlijk. En dan belijd je, Heere, ik wil wel, maar ik red het zo vaak op niet. Maar ik kom tot u. En ik belijd mijn zonde. En ik belijd dat ik misschien weer veel te veel voor mezelf heb geleefd. En dat u weer naar de zijkant van mijn leven. Maar Heere, wilt u alstublieft het centrum zijn. Wilt u weer komen. En weet je wat het mooie is? Dat is het verlangen van de Heere. Hij wil niets liever dan in de gemeenschap leven met ons. Hij heeft zijn zoon gegeven als herstel voor de gemeenschap met de Vader. Jezus zegt, er is geen andere weg terug naar de Vader dan door mij. Het is Jezus alleen. Nou, wat is nog mooi, hè? Hij zegt, weet je, als je dit nou beseft, en we gaan in deze gemeenschap leven met elkaar. Met elkaar, met God de Vader, met God de Zoon en al die dingen. Dan zegt hij, dan is er geen ruimte meer voor de duisternis. Dat kun je toch niet willen? Je kan toch niet dit heerlijke licht zien en al deze dingen weten en dan zeggen, ik ga wandelen in de duisternis. Dat is toch onmogelijk? In Johannes' hoofd past het niet. Hij zegt, als wij zeggen dat wij gemeenschap, vers 6, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. En dat is wat ik bedoelde net met, ik hoop niet dat je dit opvangt als een soort wet. Dat je zegt, nou moet ik in het licht gaan wandelen, want... Nee, dat je zegt, ik heb die overstelpende liefde van de Heer Jezus ervaren in mijn leven. En ook al ervaar ik hem niet, dan weet ik het. Dat is mooi, hè? Dat zegt Johannes later ook. Ook al voel je het niet, dan mag je het weten. Maar dat de drijfveer is om een leven in het licht te leiden. Dat je zegt, die zonde, die zit mijn gemeenschap met God in de weg en daardoor mijn blijdschap in de weg. Hoezo zou ik het toelaten? En dan worden we mensen die ontspannen worden. Die de dingen van de Heere zoeken. Waar Barco zo mooi mee opende. Hè? We willen het goede zoeken. Bij de ander. Bij onszelf. Waarom? Omdat dat om liefde gaat. Omdat het om blijdschap gaat. Het maakt ons helemaal niet blij als we oorlog voeren onderling. Het helpt ons helemaal niet. Het is zo mooi om te leven met die blijdschap. En wat we mogen weten, en dat raakte mij echt heel erg ook, is dat Johannes zegt bij vers 9, want daar kan ik zelf soms ook zo'n last van hebben, dat je wel weet dat je vergeven bent, dus dat je zonde beleidt aan de Heer, maar dat je zegt, Heer, ik kom alweer voor de 6e keer bij u. En misschien wel voor de 6e keer met dezelfde zonde in dezelfde week. Vul dat maar voor jezelf in. En dat Johannes daar zegt, weet je, als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om het ons te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Kijk, vergeven is nog tot daaraan toe, hè? Kijk, de zonden zijn ons vergeven. Maar als ik iemand wat vergeef, dan kan het wel zijn als ik hem de volgende keer zie, dan denk ik, ja, ik had je al wat vergeven. Maar gereinigd, dan zie ik het niet meer. Als diegene dan weer naar mij toe komt en zegt, ja Jan, sorry man, ik zat voor de 2e keer met mijn auto tegen je auto aan. Dan zeg ik, 2e keer? Nou, weet niet, je was gereinigd, dus weg. Ah, fijn dat je het meldt, we gaan het oplossen. En dat is het mooie van reiniging. God ziet ons gereinigd in zijn Zoon. Hij ziet het niet eens meer. Hij heeft het ons vergeven en we zijn gereinigd. En dan kom je weer tot God en jij voelt je beladen. Zesde keer. Even misschien een beetje, dit moet je niet oneerbiedig opvatten, maar dit is het grote wonder waarin we leven. En dat God zegt, zesde keer? Geen idee. Dat je het nu moest beleiden, ik ben blij dat je het doet, want het helpt jou en het herstelt onze relatie, om het zo maar te zeggen. Maar van die vorige keren, geen idee. Waarom niet? Omdat we ervan gereinigd zijn. En wat doet dat met mijn hart? Ik hoop dat jullie dat ook ervaren. Dat maakt me blij. Dat ik zo naar God mag gaan. Dat ik vooruit mag kijken. Dat ik mij uit mag strekken naar de dingen die voor mij zijn. En dat ik vergeten mag wat achter me ligt. En dat is niet altijd best. Maar de Heere ziet het niet meer. Ik ben gereinigd. Niet in eigen kracht. In de kracht van onze Heer Jezus Christus. En wat zegt hij dan? Mijn lieve kinderen, ik schrijf u dingen, deze dingen, opdat u niet zondigt. We gaan niet goedkoop om met de zonde. Ik wil niet meer zondigen. Waarom niet? Omdat ik hem zo lief heb. Waarom? Omdat hij mij eerst zo lief heeft gehad. Het is zo heerlijk om te mogen wandelen in de liefde en de genade van onze Heer Jezus Christus. En dat we een voorspraak hebben door hem. Hij is de verzoening van onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Ik denk ook dat dat goed is om dat te beseffen. Ik zelf vind dat soms lastig, is dat je wil de dingen zo graag goed doen. Maar het helpt ons zo als we onderling beleiden en erkennen dat er zonden waren. En daarom was ik geraakt door het getuigenis. Dat je eerlijk zegt van, soms is het zo eenvoudig om te zeggen, ik ga gewoon minder met mijn telefoon doen. En meer met de Heer. En dat is wat hij zo graag wil. Want ik hoop ook dat ditgeen wat ik nu heb gedeeld, dat het jou daarin helpt. Waarom? Omdat blijdschap te vinden is niet in onze telefoon, maar in de gemeenschap met Jezus Christus. En we mogen tot hem komen, omdat we mogen weten dat al onze zonden zijn gereinigd. Maar nu zit je hier ook als gemeente met elkaar. En ik weet hoe grillig het gemeenteleven soms kan zijn. Er kunnen ook onderling wervelingen zijn. Moeite zijn. Dat je jezelf toch misschien wat te veel profileert, of dat je het graag goed wil doen, maar moet erkennen, ik doe het misschien toch niet zo goed. En dat kan een heleboel blijdschap in de weg zitten. Voor jezelf, maar ook voor anderen onderling. En dan is het zo goed om je zonde te belijden aan God, maar ook aan elkaar. Want de brief van Johannes is echt een gemeenschapsbrief. Hij wil zo graag, en daarom vind ik dat echt heel bijzonder, ook hoe jullie als gemeente samenleven, want dat is echt een uitdaging. Want we moeten allemaal in ons karakter gevormd worden naar het beeld van Jezus Christus. Maar ik geloof dat dat begint bij het belijden van onze zonden. Dat we erkennen dat het niet uit onszelf is, maar dat het de Heer Jezus Christus is die in ons werkt. En dat je daardoor ook met elkaar omgaat in een genadecultuur. Want weet je wat het mooie is in een genadecultuur? Dat je onderlinge openheid hebt. En dat je elkaar durft te belijden van, ik wilde wel het goede doen, maar het was even zo moeilijk. Of ik redde het gewoon niet. Maar wil je het mij vergeven? Ik heb het al aan God gevraagd en ik geloof dat hij getrouw is om het te doen. Maar kunnen ook wij weer in vrede onderling verder leven? En want waarom zeg ik dit? Omdat dat de blijdschap van het geheel gaat bevorderen. We hebben er niets aan als we onszelf proberen op te poetsen en maar te doen alsof we het supergoed doen. Soms is het heel goed om te erkennen dat het gewoon even niet lukt. Dat je vermoeid was of belast was. Maar ga dan met elkaar naar Christus en hij zal u rust geven. Dus dit brief van Johannes is echt een oproep om te zien op het volmaakte offer van Jezus Christus. Dat we in die gemeenschap leven. Maar ook dat we in de gemeenschap leven met elkaar. Om elkaar op te bouwen in die blijdschap. Drie dingen zou ik daarin willen noemen. Ik had al van tevoren gezegd, ik ga jullie niet zoveel nieuws vertellen. Maar soms is het heerlijk om de waarheid te horen. Ik denk dat drie dingen nodig zijn in ons leven om dit te doen. Eén is een leven van gebed. De Heer Jezus leert ons een leven van gebed. Hij was constant in gesprek met de Vader. Hij wilde de wil doen van de Vader. En ik merk in mijn eigen leven dat ik nog wel eens de wil van mezelf wil doen. En meestal is dat het probleem van te weinig bidden. Te groot van jezelf denken en te klein van God. Een leven van gebed. Zorg dat die gemeenschap tussen jou en God er is. Dat die ook tijd en ruimte heeft om tot jou te spreken. Dat die überhaupt de tijd heeft om jou te vormen in het drukke leven. Het tweede is dat we een leven leven dicht bij Gods woord. Alles wat God in zijn woord geeft, leidt ons tot blijdschap. Het is niet altijd makkelijk. Sommige dingen begrijpen we ook niet. Ik in elk geval niet. Maar toch geloof ik dat dit de bron van onze blijdschap is. Dat dit het zwaard in onze handen is om ook te staan in de geestelijke strijd die er zeker kan zijn, waar ook over werd gesproken in de getuigenis. De Heer Jezus weerlegt, en daar gaan we de volgende keer in hoofdstuk over, een aanval van de Satan door gewoon eenvoudig het woord te citeren. Maar zo eenvoudig is het niet als je het woord niet kent. Dus je moet het woord kennen, tot je nemen. Niet als een nieuwe wet, maar omdat het heerlijk is. Omdat het ons blijdschap geeft. Omdat we hier lezen over zijn volmaakte werk. En het derde is wat jullie hier doen. Zoek wijze mensen om je heen. Heb gemeenschap met elkaar. Waarom? Om elkaar steeds weer aan de voeten van de Heer Jezus te brengen. Als hier mensen zitten die denken dat ze mensen aan hun eigen voeten moeten brengen, zou ik daar voorzichtig mee zijn. Maar als er mensen in je gemeente zitten waar je mee op mag lopen, die je dus gaat vertrouwen dat ze een levende relatie hebben met God en die mee mogen kijken in jouw wandel met de Heer en die jou helpen om steeds weer aan de voeten van de Heer Jezus te komen, dan mag je de Heer daarvoor danken, maar dan moet je dat ook toelaten. Want dat is wat hij wil. Hij wil ons, en dat vind ik het grote wonder van God. De Heere God had in een punt van de tijd kunnen zeggen, en dan los ik het hele probleem op van alles wat er is. En ik, al zijn perfecte idee had hij zo tot uitvoer. Maar weet je wat hij heeft gezegd? Ik neem er de tijd voor, dat doet hij al 2000 jaar, om onvolmaakte mensen te gebruiken voor zijn volmaakte werk. En ik begrijp dat niet, maar hij wil het en hij doet het. En daar wil hij u, jou en mij ook voor gebruiken. En daarom zit je in de gemeente. Om te vormen aan je eigen karakter. En om in genade met anderen om te gaan. En in liefde. Waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus drie dingen. Leef een leven van gebed. Leef een leven met het woord op schoot. Maar leef ook een leven in de gemeenschap. Met elkaar. En zo met God. Dat is de weg zoals Johannes hem laat zien. Ik heb deze dingen in liefde gesproken. Maar het is ook een aanmoediging. Doe het. Want het brengt elkaar tot blijdschap. En Johannes zegt, het is gedaan om jullie te brengen tot volkomen blijdschap. Nou, dat is iets heerlijks. Amen.